Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 78 en daarvan vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven, en vers 4, opdat zij op God hun hopen stellen zouden. Psalm 78, vers 3 en vers 4. Wij luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals u die vindt in Deuteronomium 6 en willen daarna zingen uit Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6. En wij luisteren naar de samenvatting van de wet zoals de Heer die gaf door middel van Mozes in Deuteronomium 6. En daar lezen wij dit. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zijt en als gij op de weg gaat en als gij neerligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Gemeente, vanmorgen wordt Ezra Verduin gedoopt en ik wil lezen uit de Bijbel uit het boek Ezra en daarvan het 7e hoofdstuk. Een paar versen uit hoofdstuk 7 van zijn naamgenoot in het Oude Testament, Ezra 7. En er staat boven in mijn Bijbel, koning Artaxasta stuurt Ezra naar Jeruzalem. Vanaf vers 1. Na deze geschiedenissen nu in het koninkrijk van Artaxasta, koning van Perzië, Ezra, de zoon van Zeraja, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkia, en dan gaat het nog een poosje verder, vers 5, de zoon van Abisua, de zoon van Pinahas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de hoofdpriester. Deze Ezra trok op uit Babel en hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem naar de hand des Heeren zijn Gods over hem al zijn verzoek. Ook sommige van de kinderen Israëls en van de priesters en de levieten en de zangers en de portiers en de netiniem, de tempelhorigen, trokken op naar Jeruzalem in het 7e jaar van de koning Artaxasta. En hij kwam te Jeruzalem in de 5e maand, dat was het 7e jaar van de koning. Want op de eerste van de eerste maand was het begin van de optocht uit Babel. En op de eerste van de 5e maand kwam hij te Jeruzalem naar de goede hand van zijn God over hem. Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heeren te zoeken en te doen, en om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Dit is nu het afschrift van de brief die de koning Artaxasta gaf aan Ezra, de priester, de schriftgeleerde van de woorden van de geboden des Heren en zijn inzettingen over Israël. En dan komt de inhoud van de brief, vers 12 tot en met 26... geschreven in de Aramese taal. Artaxasta, koning der koningen, aan Ezra, de priester, de schriftgeleerde, van de wet van de God van de hemel, volkomen vrede en op zulken tijd. Van mij wordt bevel gegeven dat al wie vrijwillig is in mijn koninkrijk van het volk van Israël en van deszelfs priesteren en levieten om te gaan naar Jeruzalem, dat hij met u ga. En dan lees ik tenslotte nog het einde, vers 27 en 28. Dan zien we de reactie van Ezra op de brief van de koning. Gelooft zij de Heere, de God van onze vaderen, die al zulks in het hart van de koning gegeven heeft, om te versieren het huis van de Heere dat te Jeruzalem is. En heeft tot mij weldadigheid geneigd voor het aangezicht van de koning en zijn raadsheren en alle geweldige vorsten van de koning. Zo heb ik mij gesterkt naar de hand des Heeren mijns Gods over mij en de hoofden uit Israël vergaderd om met mij op te trekken. Tot zover de schriftlezing. De dooptekst vind je in Ezra 7 vers 10, waar wij herlezen. Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heeren te zoeken en te doen en om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Tot zover. Wij gaan nu samen danken en bidden. Wij willen danken voor de familie Toes, die morgen 25 jaar getrouwd hopen te zijn. Voorbeden ook voor de verkiezingen morgen, voor de dubbeltallen, voor de ouderlingen, twee ouderlingen die we hard nodig hebben. Meneer Peter Berghout is overgeplaatst van Portugal naar het MFC in Zuidplein. En we doen ook voorbeden voor Margriet Scheper, die deze week samen met een groep mensen naar een land gaat waar christen zijn enorme consequenties heeft. Wij bidden voor haar en haar reisgenoten voor veiligheid, bescherming, eenheid in de groep. En dat er ook contacten en ontmoetingen mogen plaatsvinden met christenen aldaar. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Getrouwe Heere in de hemel, grote en machtige God. U gaat door met uw werk vanaf het begin van de wereld tot op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Worden er mensen geboren? Zullen er mensen geboren worden en zolang we de zon en de maan zullen zien schijnen, dan zullen er mensen zijn die door u getroepen en getrokken worden om u eerbiedig te vrezen, lief te hebben en te dienen. Overeenkomstig uw belofte, ze zullen u eerbiedig vrezen, zolang de zon en de maan voor het nageslacht ten licht zal wezen en op en onder gaan. En Heere, zo mogen we ook in dat vertrouwen van morgen de kleine Ezra Verduin dopen. Om kinderen te krijgen, kinderen op te voeden in deze eindtijd, in deze bange tijd. Een tijd waarin u zegt, Heere Jezus, dat het in het laatst van de dagen zal zijn zoals het was in de dagen van Lot. Met Sodom en Gomorra. Zoals het was in de dagen van Noach. Dagen waarin mensen eten, aten en dronken en kochten en verkochten en trouwden. En uitgehuwelijkd werden en bouwden en planten. In een tijd waarin er zoveel agressie en zoveel corruptie was in de wereld. Zoveel geweld en zoveel verdorvenheid. Een tijd waarin de zonen Gods, de engelen, de gevallen engelen, zich inlieten met de mensenkinderen. Een tijd waarvan wij zeggen dat was een tijd die door en door occult was. En zo zal het zijn in de eindtijd. En in die tijd leven we nu. We zien dezelfde symptomen weer terug. En als je dan je eerste kind krijgt, en we zien alleen maar op de tijd, en we zien alleen maar op de wereld, en alleen maar op de omstandigheden en de kansen die zo'n kind kan hebben, dan wordt het ons bang te moede. Maar Heere, ook in de tijd van Noach had u een Noach die wandelde met u. Die dicht bij u leefde. Die nauw en intiem contact met u had. En die door u beveiligd werd van het oordeel. En Heere Jezus, zo willen we u ook bidden, ook voor de kleine Ezra. En voor de kinderen, voor de opgroeiende geslacht in de gemeente. Heere, dat ze met u mogen leren wandelen. Zoals Noach met u wandelde. Het kan. Eindtijd, hoe boos en hoe donker het ook is. Maar juist dan schijnen de lichtjes des te helderder. En daarom willen we u bidden, Heere. Of u ook dit kind in uw hoede willen nemen en voor uw rekening wil nemen. En het wil maken tot een getuige van u. Dan een sterretje dat mag schijnen tegen een donkere achtergrond. Een lichtje dat mag schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Heren, er zijn rijke beloften in de Bijbel voor kinderen van gelovigen. En wij mogen u, Heren, de zak met beloften voor uw deur neerzetten. O Heren, gedenkt u aan mij en mijn kind. Zoals u het beloofd hebt, voor u komt de belofte toe en ook voor uw kinderen en voor alle die verre zijn. Zoveel als de Heer onze God het toeroepen zal de belofte van de Heilige Geest. De belofte, Heren, dat u een stenen hart wegneemt en een vlezen hart geeft. Een vlezen hart dat voor u warm klopt. En dat begeert en verlangt om voor u te leven. Dat u lief mag hebben en naaste mag dienen. Heren, zo willen we u danken voor al het goede wat u gegeven hebt. Tot op deze dag, ook aan ons als gemeente. En we staan aan het begin ook van een winterwerk. Vandaag ook opening winterwerk. En dan denken we aan alles wat weer gaat gebeuren aan. En wat deels al loopt. Een jeugdvereniging. En aan JOZ. En aan Kinderbijbelclub. En aan vrouwenvereniging. En aan studiekringen. En aan huiskringen. En aan wijkavonden. Heren, alles wat ook aan PPH'ers die werken. Aan huisbezoek, de ambtsdragers. Die werken aan zielen van mensen, levens van mensen, om ze te steunen, om ze te helpen, om ze te troosten, om ze de weg te wijzen, om ze te onderwijzen, om ze bij de hand te nemen. Heren, wilt u daar uw zegen over geven? Want anders zijn we tevergeefs bezig. Wij voelen ons van u afhankelijk en wij belijden dat wij het zelf niet kunnen, dat we niet geschikt zijn, Heren. Ook al zouden we nou nog zo ons best doen. Al zouden we nou ons nog zo inlezen en nog zoveel boeken lezen over hoe we het moeten doen. Maar als u uw zegen niet geeft en de leiding van uw Heilige Geest, dan wordt het niks. Dan is het maar verstandswerk. Dan willen we ook bidden, Heren, voor het werk in de Echo, zondags, de diensten bij de Bijbelstudies, bij de zonderschool. Heren, we willen bidden ook voor Kerk in de Wijk. We danken u voor het enthousiasme en voor de bereidheid dat u een gewillig volk geeft, een gewillig team. Maar Heren, we beseffen, wij zijn niet geschikt in onszelf. En daarom heffen we onze handen op tot u die in de hemel zit. En we bidden om genade, om wijsheid, om liefde, om kracht, om voorzichtigheid, om enthousiasme, om doorzettingsvermogen, om volharding. En om trouw, vooral dat, om trouw. Heren, zo willen we u bidden, ook voor degenen die het moeilijk hebben. En u bidden, Heren, voor meneer Berghout en voor Carolien Boersma en voor Carla Nelen. Die alle drie zich bevinden in het MFC. En u bidden voor de zieken thuis. En u bidden, o God, voor de verkiezingsuitslag morgen, als er een stemming zal zijn, de verkiezingen zal plaatsvinden. We hebben twee nieuwe ouderlingen hard nodig. En wie er ook gekozen mag worden, Heren, dat we dat mogen zien, dat zij dat mogen zien als een vingerwijzing van u. Geeft u dan ook een vrijmoedigheid en een gewillig hart. Buigt u dat over, Heren, om ook de gemeente te mogen dienen in het ambt van ouderling. Rust u toe, bekwaamt u en maakt u gewillig. We hebben het hart nodig om goed te kunnen functioneren in dit deel van uw koninkrijk. Heren, wij willen u ook danken voor Dirk en Nettie Toes en hun kinderen. Ze vandaag morgen 25 jaar getrouwd mogen zijn. En Heren, geef ze morgen ook een rijke en gezegende dag. Een dag waarop ze hun 4 dagen mogen vieren. En hun dank aan u de Heren mogen brengen. Met een Jacob die zegt, ik ben geringer dan al deze weldadigheden die u mij in uw trouw hebt gegeven. Klein mag worden onder de grote zegeningen van u. En mag zien ook op uw werk, wat u gedaan hebt. Ze tweeën begonnen. En dan zo te mogen terugzien, Heren. Kinderen die belijdenis hebben gedaan. En die je mag opvoeden. En die in de wegen van u gaan. Wat is dat rijk, Heren. Dat bidden we ook voor dat gezin. En voor alle gezinnen in de kerk. We willen bijzonder ook bidden voor Margriet Scheper, die deze week weggaat. Samen met anderen naar een land waar christen zijn enorme consequenties kan hebben. Consequenties zelfs van leven, dood, gevangenschap. Heren, wij bidden u om eenheid in de groep. Wilt u de Satan ver weghouden die probeert om met geweld of met oneenigheid of met dreiging om bang te maken. Of om de kracht van de eenheid te breken door verdeeldheid. Heere, geef dat we beschermd mogen weten door uw hand. Zoals Ezra zich beschermd voelde door uw hand. Toen hij de reis ging maken van Babel naar Jeruzalem. En dat er ook contacten mogen komen met christenen daar. Heere, mogen ze daar ook uw leiding in merken. En gebruik ook die reis en die groep. Tot bemoediging van die leden van uw lichaam die in de verdrukking zijn. Zo willen we u vragen om uw rijke zegen over deze dienst en over deze dag. Geef ons een blijde dag dat we ons in u mogen verheugen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. En vers 6. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste is voor de diaconie. De tweede collect is bestemd voor de kerkvoogdij. Psalm 119, vers 1 en vers 6 gaan wij nu zingen. Johan en Judith, ouders, familie, gemeente, kinderen. Ik zet boven de preek, de dooppreek, voor jullie kleine, een regel uit het ouderwetse doopformulier. En wel breder te onderwijzen. Daar gaat het vanmorgen over, breder te onderwijzen. En dan letten wij op Ezra, die zijn hart heeft gericht op drie dingen. In onze tekst, Ezra 7, vers 10, lezen wij, hij heeft zijn hart erop gericht, 1. Om de wet van de Heere te onderzoeken. 2. Om de wet van de Heere te doen. En 3. Om de wet van de Heere in Israël te onderwijzen. Dus ik zet als thema boven de preek, breder te onderwijzen. Drie gedachten. Ezra heeft zijn hart gericht, 1. Om de wet van de Heere te onderzoeken. 2. Om de wet van de Heere te doen. En 3 om de wet van de Heere te onderwijzen. Kinderen, wie was Ezra? Nou, er is hier nog nooit over gepreekt de afgelopen 10 jaren, dus het wordt tijd. Een mooie gelegenheid nu. Er komt een Joodse man bij de koning Artaxasta. En koning Artaxasta is koning van een wereldrijk, het rijk van de Perzen. En die Joodse man die heet Ezra. Voor de eerste keer komen we hem tegen in hoofdstuk 7, we gelezen hebben. En zijn naam betekent hulp, wat een mooie naam. Hulp om aan je zoontje te geven, hulp. Mijn hulp is van de Heer alleen. En die Joodse man Ezra die vraagt aan de koning Artaxasta om toestemming om uit Babel te mogen vertrekken naar Israël. Om naar zijn volk, de Joden, te gaan in Jeruzalem. Om daar met name te kijken of ze, hoe de geestelijke toestand is van de Joden in Judea. Mag dat, koning? Daar moet ik u wat van gaan vertellen. Even de inleiding. En jullie weten, kinderen, dat de Israëlieten die zijn naar de ballingschap gegaan. Dat heeft jaren geduurd. En op een gegeven moment mochten ze dus ook weer terug uit de ballingschap van Babel naar Israël. De eerste groep is toen weggegaan in het jaar 538 voor Christus. De eerste groep is weggegaan onder leiding van Zerubabel. Dan was er een koning Kores. Dat was wel eventjes geleden. Die zijn inderdaad toen teruggegaan en die kwamen daar in Jeruzalem, in Judea en daar puinhoop, tempel verwoest. Alles plat, huizen verwoest, één grote woestenij. En die eerste groep die onder leiding van Zerubabel was teruggekeerd, die hebben de tempel weer hersteld. En hebben huizen hersteld. En de grond weer een beetje normaal gemaakt. En de tempel die kwam er, het altaar werd hersteld, de tempel kwam er en die werd voltooid. En er werd zelfs een paasfeest gevierd. Nou, dat kan je allemaal lezen in hoofdstuk 1 tot en met 6 van Ezra. En dan staat er in Ezra 7, dat is een nieuwe fase, na deze geschiedenissen, toen dat allemaal achter de rug was. Maar dan zijn we inmiddels wel 80 jaar verder. Dan zijn we in het jaar 458 voor Christus. En dan komt Ezra bij die koning. En die zegt, koning, mag ik nou terug om te kijken hoe het geestelijk nou is bij mijn volk? Ze wonen daar en de tempel staat er, maar hoe is nou de geestelijke toestand? Hoe staat het nou met de dienst van de Heer en met het woord van de Heer? Want Ezra wil één ding, die heeft één verlangen. Één passie. En dat is dat het volk van God weer gaat leven naar het woord van God. Ezra die mag het woord kennen en die mag het woord uitleggen. Dat is ook zijn verlangen. Dat het volk weer gaat terugkeren naar de Tora. Naar het onderwijs van God in zijn woord. Goed, dat was het verzoek aan de koning. En die koning, die wereldleider, die zegt in vers, even kijken, hoofdstuk 7, vers 6b. De koning, naar de goede hand van de Heer zijn God over Ezra, die gaf hem al zijn verzoek. De koning zegt, oh prima Ezra, als jij dat wil, oké, mijn toestemming heb je. Ik werk volledig mee. Hij roept een secretaris, schrijf je even een brief voor Ezra, koninklijke stempel erop. En in die brief moet je, aanbevelingsbrief, en in die brief moet je zetten dat... Dat iedereen die met Ezra mee wil trekken vanuit Babel, Joden die met hem mee wil trekken, ook naar Israël, die mogen mee. En ik wil graag dat er goud en zilver en olie en tarwe meegegeven wordt en prachtige schalen voor de tempel van zijn God in Jeruzalem, en wijn. En zorg er ook voor dat ze geen belasting hoeven te betalen, tax-free. Staat in vers 24 dat men de seins, de oude impost en tol hun niet zal vermogen op te leggen. Ze hoeven niet als ze die grote reis gaan maken vanuit Babel, zo land, Israël. Elke grenspost weer belasting te betalen voor al dat goud dat ze meenemen. Nee, allemaal prima geregeld. Nou, dat is natuurlijk wel geweldig dat het zo makkelijk gaat. Heel mooi. Koning zo welwillend. Zo vrijgevig. Ezra krijgt veel meer dan die vroeg. Hij vroeg, mag ik gaan? En ik krijg zoveel mee. En dan wordt de reis gemaakt in vers 7 en 8. Ezra gaat niet alleen. Priesters gaan mee en levieten en zangers en poortwachters en tempelhorigen. Nou, zo pakweg 15, 1600 man allemaal bij elkaar. En dan nog vrouwen erbij en kinderen en vee, offerdieren straks. Dus dat is wel een hele club. Ach, eigenlijk niet zo heel veel hoor. Er hadden nog veel meer Joden in Babel die achterbleven. Maar goed, ze gaan toch 15, 16, 1700 man. En dan gaan ze een reis maken van Babel naar Jeruzalem. Dat doen ze zo een maand of vier over. Dat kan je allemaal lezen hier in het hoofdstuk. En eigenlijk een heel voorspoedige reis. Ezra die wil geen soldaten mee van de koning. Hij zegt, God zal voor ons zorgen. God zal ons beschermen. Nou, dan moet u zich indenken wat dat betekent. Je gaat met heel veel goud en met heel veel zilver ga je op weg. Zonder soldaten ga je een reis maken. En er zijn rovers en struikrovers op de weg. Dieven. En je wordt zo voorspoedig geleid. Je wordt niet lastig gevallen en dan kom je aan in Jeruzalem. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Wat was de reden daarvoor dat het allemaal zo voorspoedig ging? Nou zegt Ezra, nou ben ik bijna bij mijn tekst, in vers 9, daar de goede hand van mijn God over mij was. Die hand van God. Dat is het eerste. De hand van God. Die hand van God die kom je in hoofdstuk 7 verschillende keren tegen. In vers 6 staat, de hand van de Heere zijn God was over hem en hij kreeg al zijn verlangen van de koning. Door die hand van God kreeg hij wat hij vroeg aan de wereldkoning. In vers 9 staat dat die hand van God hem beschermde onderweg. In vers 28 hebben we gelezen dat de hand van zijn God, daardoor werd hij gesterkt naar de hand van zijn God over hem. Hij werd gesterkt. Hij kreeg moed door die hand van God. Hij vatte moed. Ezra die wist dus van de leiding van God in zijn leven. De hand van God in zijn leven. Hij zag die hand. Hij liet zich door die hand leiden, beschermen, sturen. Wij zouden in het Nieuwe Testament zeggen, die hand van God, dat is de Heilige Geest. Dat is de leiding van de Heilige Geest. Wat is dat rijk als je mag weten in je leven persoonlijk van de hand van de Heer. Die hand die aanwijzingen geeft. Die om je leven heen is, die je draagt, die je de weg wijst. Die je bestuurt. De hand van God. En waarom was die hand van God nou in zijn leven? Nou kom ik bij mijn tekst. Ik denk dat dat, dat is de kerntekst. Ik denk dat dat alles te maken heeft, gemeente, met vers 10. Want, die goede hand van God was over hem. Want, dan komt de reden. Ezra had zijn hart gericht om die wet van God te onderzoeken. Dat heeft met elkaar te maken. In het leven van Ezra stond het woord van God zo centraal. En hij had zijn hart erop gezet. Hij had zijn hart erop gezet om dat woord te lezen, te leren, om dat woord te leven en om dat woord door te geven. En dat heeft nou alles te maken, doopouders, met de doop. Met de vragen die jullie straks gaan beantwoorden met ja. Die drie dingen, dat heeft te maken met de drie doopvragen. Het woord van God. Leren. Onderzoeken, doen zelf, in de praktijk brengen zelf en dan vervolgens onderwijzen. Hij had zijn hart erop gericht, dat is zo belangrijk. Daar zit trouwens ook iets in van dat hart erop richten, dat is een activiteit. Hè? Daar zit in van dat hart, dat moet wel die kant op. Neig mijn hart, Heere, richt mijn hart op uw woord. Daar zit iets in van, ja, ik heb dat zelf natuurlijk ook niet, want als ik dat zomaar laat gaan zoals het is, dan gaat het wel de andere kant op mijn hart. Nee, ik moet het wel sturen. Dat hart van jullie kleine Ezra, dat moet geleid worden, gestuurd worden. Die richting op, jongen. Daar gaan we met z'n drieën naar heen. Die kant op. Het hart. Ook opening van het winterwerk. Het is zo belangrijk, mensen, hoe ons hart erin is. Niet of je je goed voorbereidt, hoort er ook allemaal bij. Maar hoe ons hart er is. Hoe ons hart erin is. Zijn we er nog met ons hart bij? Als je jaren in het ambt zit. Ben je er nog met je hart bij? Of als je jaren op de kansel staat. Ben ik er nog met mijn hart bij? Of als je catechese geeft. Of als je leiding geeft aan een van de jeugdclub. Ben je er nog met je hart bij? We kunnen soms zo harteloos vergaderen. Je kan soms zo harteloos pastoraat bedrijven. Dan moet ik alweer naar die. Ik ken die verhalen allemaal al. Ja, toch. Dat kan zo harteloos. Je kan harteloos spreken, vergaderen, bidden, bidden. Je kan harteloos aanbellen bij de mensen. Van nou, bekeer je nou, dat moet je nou doen, want... Maar er zit geen liefde in. Het hart is eruit. Het is met je verstand... Mijn hart, o hemel majesteit, is dat uw dienst en lof bereid. Ja, het hart. Nou, dat beloof je ook, om die enige waarachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om hem aan te hangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, zegt het klassieke doopformulier. Dat beloof je bij de doop, om God van harte lief te hebben en om je kinderen, je naasten te dienen. Ja. En je belooft ook om je kinderen in de geboden van God breder, dat wil zeggen uitgebreid, te onderwijzen. Ezra heeft zijn hart gericht om Israël te onderwijzen in de inzetting en de rechten. In de voorzijde leer, in de leer die naar de godzaligheid is. De leer van het Oude en Nieuwe Testament. Om in die leer die je zelf hebt leren kennen, om je kinderen daarin te onderwijzen. En nou zeggen misschien mensen, ja, maar dat kan ik eigenlijk niet. Ik ben vader en moeder, jawel, maar ik kan dat eigenlijk niet om mijn kinderen daarin op een normale manier voor te gaan. Ik kan dat niet. Ik heb niet zoveel bijbelkennis en zo. Vroeger, tegenwoordig heb ik reformatorische scholen, daar heb ik vroeger niet opgezeten. Ik vind het allemaal zo moeilijk. Ik ben pas tot geloof gekomen, dat kan ook. En dan zou ik tegen je willen zeggen, nou moet je beginnen waar Ezra begon. Die begon niet gelijk met onderwijzen, die begon om zelf dat woord te bestuderen. Om het te onderzoeken. Dat is ook het eerste. Let die op de volgorde, hè. Eerst het wet van de Heere onderzoeken, vervolgens doen en vervolgens onderwijzen. Let op die volgorde. Je kan pas onderwijzen als je eerst het woord zelf onderzoekt. Ja. Ook als ouders. Je belooft om je kinderen te onderwijzen. Dat moet je niet overlaten aan de leraar of aan de juffrouw of de meester of de dominee of de catechet. Maar dat begint altijd in je gezin. Daar begint het. Wie was Ezra? Ezra was een priester. Hij was een verre afstammeling, vers 5, van Aaron, de hoge priester. Zo ben jij, Johan, priester in je gezin. Een ouderwetse uitdrukking, maar het is nog steeds waar. Trouwens, dat geldt ook voor jou, Judith. In het Nieuw Testament is elke gelovige, ook een vrouwelijke, een zuster, is ook een priester om voor te bidden. Priester in je gezin. Hij was ook een schriftgeleerde, vers 6. Voor de eerste keer kom je hier in de Bijbel het woord schriftgeleerde tegen. Een wetgeleerde, een sofeer, een schrijver, zegt de MBV. Een schrijver. Die de wet van God, die het woord van God, die het Oude Testament overschreef. En die dat wet, die wet van God bewaarde en die de wet van God ook uitlegde. Een schriftgeleerde. De eerste schriftgeleerde in de Bijbel was Ezra. In het Nieuw Testament komen die schriftgeleerden ook vaak tegen. In de tijd van de Heer Jezus. Maar dat was van een ander kaliber. Dat waren schriftgeleerden die met hun hoofd bezig waren. Maar niet hun hart erop gericht hadden. En dan krijg je een waterhoofd, geestelijk gesproken. Dan zit je hoofd vol met kennis. Maar de Heer Jezus zegt, wee u, want jullie doen niet naar wat je zegt. Doe wel naar hun woorden, maar niet naar hun daden. Ze hadden veel kennis, maar ze waren geen doeners. Dat waren de schriftgeleerden in de tijd van de Heer Jezus. Niet met hun hoofd, niet met hun hart, maar wel met hun hoofd. Ezra. Ezra was bezig met intensieve Torah-studie, Bijbelstudie. In de Joodse traditie, tussen aanhalingstekens, wordt Ezra heel hoog geëerd. Als een soort tweede Mozes. Trouwens ook in de Koran wordt positief over Ezra gesproken. Als een tweede Mozes. En je kan je dat ook wel voorstellen, want Mozes leidde Israël uit Egypte naar het beloofde land. En Ezra leidde die groep van 15, 16, 700 man. Ezra leidde die groep vanuit Babel naar het beloofde land. Een tweede Mozes. Een terugkeer. Een exodus, een alia naar het beloofde land. Mozes was de wetgever. En Ezra die gaf de wet weer terug aan dat volk. Dat volk was in Israël gekomen na jarenlang ballingschap. Ja, ze hadden geen Bijbel, geen zakbijbel. Er was nog geen boekdrukkunst. Dus die kennis van Gods wet die was behoorlijk weggezakt. En nou gaat Ezra naar zijn volk toe om de kennis van Gods woord bij dat volk weer in te prenten. Om het bekend te maken met de woorden, de heilzame woorden van God. Hij gaf de wet van God weer terug aan zijn volk. Het ging Ezra niet alleen maar om de restauratie van de tempel, terugkeer en tempelbouw. Maar het ging hem vooral om de reformatie, geestelijk herstel, toewijding aan het woord van God. En ik vind het zo mooi, doopouders, dat deze Ezra in de Bijbel, zo'n onbekende man, maar dat de Heer hem nou gaat gebruiken voor een revij, voor een ontwaken, te midden van het volk van God in het Oude Testament. En als je dan verder leest in dat boek, dan zie je dat hij op een gegeven moment inderdaad het woord van God gaat onderwijzen. En dat er dan ook een reiniging gaat plaatsvinden. He, want er was zoveel onbekendheid van het woord van God. Maar er was ook zoveel wereldgelijkvormigheid onder het volk van God. En er waren gemengde huwelijken. Er kwamen zoveel heidense elementen kwamen er in het volk van God.
En we zien dat Ezra gebruikt wordt door de Heer voor een revijf, voor een reformatie, voor een opwekking, voor een herleving, voor een terugkeer naar de woorden van de Heer. Niet alleen het kruis van de Heer Jezus, het altaar dat daar in die tempel stond, dat stond centraal, jawel, het kruis van de Heer Jezus, maar ook een leven naar het woord van de Heer. In al zijn facetten, niet in sommige, maar om al Gods geboden te doen. En daar wordt hij voor gebruikt. Dan zien we een geweldige reformatie, dat er een zuivering komt, een reiniging onder het volk van God. He, die mensen die komen onder de slag van het woord wat Ezra gaat brengen en die gaan breken met dingen waarvan ze horen dat God dat niet fijn vindt. Dat God daar verdriet van heeft, dat God krenkt. Gaan ze mee breken. En dan komt er weer vreugde terug. Dat volk dat was heidens aan het worden, maar door middel van het instrument Ezra gaat het weer heilig voor God worden. Nou, daarvoor wordt Ezra gebruikt. Wat zou het geweldig zijn, doopouders. Ja, je kijkt in de wieg en je ziet zo'n kleine Ezraatje liggen. En ik weet zeker, daar ken ik jullie een klein beetje voor. Ik weet zeker dat het jullie ernstige verlangen is dat dat ventje van jullie, dat het nou een instrument mag worden in dienst van het Koninkrijk van God. En dat het nou mag gaan lijken op zijn naamgenootje in de Bijbel. Laten we nog eens even gaan kijken, gemeente. Het woord van God onderzoeken, daar begint het mee. Was de eerste gedachte. Ja. Dat wil zeggen, ik denk dat hij, het Oude Testament, dat hij dat niet alleen gelezen heeft, maar dat hij daarin gegraven heeft. Onderzoeken wil zeggen spitten. Niet alleen maar een dagboekje. Elke dag lees ik een stukje uit mijn dagboekje. Dat is allemaal wel goed, maar dat is niet onderzoeken. Dat is lezen, de Bijbel lezen. Onderzoeken wil zeggen, ik ga een spaatje dieper. Ik wil weten wat er staat. Ik wil weten wat de betekenis. In het Hebreeuws staat het woordje daras, midras. Als je een klein beetje weet van het Jodendom. Het Jodendom bestaat vooral heel groot gedeelte uit midras. Dat wil zeggen, Joodse Bijbelverklaring. Ik wil graag weten wat de uitleg is. Waar het op doelt, wat de betekenis is. Niet lezen om te lezen, maar ik wil weten wat de Heer daar nou mee bedoelt. En hoe ik dat in mijn leven kan toepassen om te doen. Onderzoeken. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, de schriften zijn het die van mij getuigen. Onderzoek de schriften. Begin winterwerk. Ik vind het geweldig dat we op catechisatie, op de studievereniging, op de vrouwenvereniging het woord opengaan. En dat de Bijbel studie gedaan wordt. Dat moet ook centraal blijven staan op de verenigingen. Studie. Mensen, we gaan kijken wat er staat. We pakken er van alles en nog wat bij. En we vragen om licht. Wat staat er nou eigenlijk? Luther zei van, moeilijke teksten zijn als noten. En we slaan ze tegen de rots. En dan gaan die noten open. En dan zie ik daar toch iets van de Heer Jezus in. Zo was Ezra bezig om het woord te onderzoeken. Leerling, Heere, ik luister naar uw woord. Wat heb u tot me te zeggen? Heere, ik eet het op. En ik slik het door en ik herkauw het. Ik herkauw het, dat is onderzoeken. Dat is overpeinzen. Overdenken, die de wet van God overpeinst bij dag en bij nacht. Herkauwen als de reine dieren van het veld. En als je zo bezig bent in de schrift te onderzoeken, wat kom je dan tegen? Ik zie Ezra gebogen over de Torahrollen. Elke dag een stukje lezen. En hij luisterde naar de wet van Mozes. En hij onderzocht de profetieën, de vervulde en de onvervulde profetieën. En hij luisterde naar de psalmen, naar de spreuken, praktische adviezen van de levende God. En als je nou dat woord onderzoekt, wat kom je dan tegen? Nou, dan kom je soms onderwijs tegen op vragen waar je geen antwoord op hebt. En je leest en opeens zeg je van, nou dat is nou precies het antwoord op de vraag waar ik eigenlijk al zo lang mee zit. God onderwijst door zijn woord. Geeft ons antwoorden op vragen, zielenvragen waar je mee zit. De Heer geeft je bemoedigingen door zijn woord. Dat je opgebeurd wordt. De Heer geeft ook vermaningen door zijn woord. Waardoor je, oh die kant moet ik niet op. Als ik te veel daar naartoe gaat, dan gaat mis. Dat woord is zo praktisch. En vooral, je komt in dat woord de Heer Jezus tegen. Heb ik u wel eens verteld, kinderen, heb ik jullie wel eens verteld van, in mijn eerste gemeente, er kwam er een keer een jongen mee op catechisatie. En ja, die kwam zomaar een keer mee met een kerkelijk opgevoed. Mag ik er een keer bij zitten? Ja, tuurlijk, jongen. Na afloop zei die dominee, ik heb geen Bijbel. Kan ik een Bijbel van u krijgen? Ja, prima. Maar, je krijgt hem, maar één ding. Je gaat hem lezen en als je hem gelezen hebt, dan kom jij terug en dan vertel je aan mij wat jij er nou van gevonden hebt. Oh, is goed. En inderdaad, na verloop van een hele tijd, kwam die jongen terug. En ik zei, en? Voor de van die Bijbel. En toen zei hij dit. Dominee, er zit een man in de schrift. Ik zei, jongen, wat is dat raak getypeerd? Dat is waar. Er zit een man in de schrift. De man van smarten zit in de schrift. De zoon des mensen zit daarin. Ik zie in de schrift, als ik het onderzoek, dan zie ik daar het portret van de Heere Jezus in, van Genesis 1 tot Openbaring 22. En hij had zijn hart erop gericht om het wet van de Heere te onderzoeken. Ouders, dat heeft alles met de doop te maken. Toen de Heer Jezus de mensen uit zijn discipelen uitzond, ga heen. Onderwijs alle volken, doop ze en leer ze onderhouden mijn geboden. Ga ze maar vertellen wie ik ben. Maar dan moet je wel die geboden zelf kennen en doen. Hij heeft zijn hart erop gericht. Hij moest zichzelf wel eens aanpakken. Herkent u dat? Ezra moest zichzelf ook wel eens, denk ik zo, die moest zichzelf ook wel eens aanpakken. Ik heb er eigenlijk nou niet zoveel zin in. Ik heb er ook wel weinig tijd voor, maar toch, je hart erop richten. Het moet die kant op. Nee, ik moet toch, je moet jezelf wel eens aanpakken, onder handen nemen. Je moet je er zelf wel eens toe zetten. Gelukkig dat er allerlei kringen zijn, ook bij ons in de gemeente. Nou, waar je gewoon op kan gaan. En dan ben je samen bezig, samen aan het leren. Niet alleen persoonlijk in je studeerkamer of op je kamertje. Maar dat doe je met anderen, dat doe je samen met jongens, samen met meisjes, samen met jeugd, samen met vrouwen. Dan doe je het met anderen, samen met ouderen. Dan doe je het met anderen, maar wel bezig in die schrift. Onderzoek. Ja. In Babel waren ze bezig met het onderzoek van de sterren, de astrologie. Dat is van Babel onbekend. Maar Ezra was bezig met de studie niet van de sterren, maar met de studie van de Torah. De wet van God. Nou, ten tweede, zijn wet, de wet des Heren om die te doen. Dat is ook zo belangrijk. Hè? Och. Als er één iets belangrijk is in de opvoeding, dan is het dat je het voordoet. Niet alleen voorzegt, maar ook voordoet. Doen. Zelf doen. Niet van mensen, zo moet het. Kinderen, zo moet het. Ezra komt als schriftgeleerde naar die mensen toe, daar in Jeruzalem. Ik heb de wet van God en dat staat in de Bijbel en dat moeten jullie gaan doen. En dat helpt niet. Nee, ze gingen kijken naar die Ezra. Ze zagen dat hij zelf daarin een voorbeeld was. Hij had zijn hart erop gericht. Ja, hij zijn hart ook niet altijd nee. Hij richtte zijn hart er ook op om het te doen. Ja. Eén ding is zo funest. En dat zeg ik tegen elke vader en elke moeder, dus ook tegen mezelf en tegen mijn eigen vrouw. Eén ding is zo funest. Dat je een mondchristen bent. Dat je een mooi prater bent. Bunyan spreekt in zijn Christenreis over een mooi prater uit de babbelsteeg. Hij heeft zijn babbeltje wel bij zich, ook zijn geestelijk babbeltje, maar ze doen het niet. Dan ben je zo ongeloofwaardig op de preekstoel of op huisbezoek. Je bent zo ongeloofwaardig ook als vader en moeder. De eerste 12 jaar heb je er geen last van hoor, want dan doen ze het gewoon. Als ze in de puberteit komen, dan wijzen ze op je fouten. Hoe is het dan bij jezelf? En nou is er een enkele vader, een enkele moeder die het volmaakt kan doen, maar dat ze wel iets proeven van, hij meent het wel. Mijn oude pa, die meent het wel. En mijn oude moe, ik weet zeker dat zijn kind van God is. Met veel fouten en gebreken. Maar ik weet dat ze van de Heere houdt en dat ze wil leven tot zijn Heer. Doen. De Heere Jezus, ik heb het al gezegd, die zei tegen de schriftgeleerden van zijn tijd, wee u. Jullie noemen mij Heer, Heer, maar je doet niet wat ik zeg. Die vergelijkt de Heer Jezus met dwazenbouwers. Doen. Theorie. Leren. Leren. Bestuderen. Maar ook praktijkles. Jij leert en jij leeft eruit. Dat is de bedoeling. En dat wilde Ezra doen. Weet je waarom hij dat wilde? Omdat hij de Heer lief had. Omdat hij de Heer lief had. Het is zo niet uit wetticisme, nee. Er staat in het Johannesevangelie dat de Heer Jezus zegt, als jullie mij lief hebben. En dan? Nou ja, dan zorg je dat er elke zondagavond een sing-in gehouden wordt. Nee, hoe mooi dat ook is. Zingen van hem. Als jullie me lief hebben, weet je wat het kenmerk daarvan is? Dat je mijn geboden bewaart. Nou, zie je, dat doet Ezra. Die bewaart de geboden van de Heer in zijn eigen leven, omdat hij de Heer lief heeft. Ja. Doen. En ten derde, laatste gedachte, de wet des Heeren ook onderwijzen, doorgeven. Ja, dat is nummer drie. Dat komt op het laatst. Nadat je het eerst geleerd hebt en ervaren hebt ook. En uitgeleefd hebt. Nadat je eerst dat woord hebt bestudeerd en de Heer daarvoor gedankt hebt dat het door je hart heen is gegaan. En handen en voeten krijgt. En dan ten derde mag je ook een ander erop gaan wijzen. Aanprijzen. Aanprijzen. Doorgeven. Dus kinderen, Ezra die ging naar de stad van God. Ezra die kende de wet van God. En Ezra die onderwees het volk van God. Ja. Eerst was die leerling, luisterde. En nou mag die doorgeven, leraar zijn. Leraar zijn. Om naar uw vermogen te doen en te helpen onderwijzen. Wat je geleerd hebt en wat je zelf voordoet, mag je doorgeven. Ik heb de samenvatting van de wet gelezen in Deuteronomium 6 met opzet. Hoor Israël, de Heer onze God, een enige Heer. En gij zult deze dingen bewaren in uw hart, ouders. Eerst in uw hart. En vervolgens gij zult ze uw kinderen inprenten. Als je opstaat, als je naar bed gaat, als je onderweg bent of als je thuis bent. Maar het begint met, je zult ze bewaren in uw hart. En zo mogen we doorgeven, de fakkel, naar het opgroeiende geslacht. We hebben gezongen op Psalm 78, waarover de daden van de Heer gesproken wordt. Ik heb het gehoord van mijn vader en mijn moeder. En ik mag het weer doorgeven aan mijn kinderen en kleinkinderen. Wat geef ik dan door? Nou, ik geef door die roemrijke daden van de Heer. Hoe geweldig God is. En wat hij gedaan heeft, de wonderen die hij gedaan heeft en doet. En zijn woorden, zijn getuigenissen, zijn geboden die heilzaam zijn. En zijn beloften waar je zakken vol van hebt, die je bij zijn deur mag zetten en die hij ook houdt. Ook zijn waarschuwing, jongen, gaat die kant niet op, want dan ga je ongeluk tegemoet. God waarschuwt je voor je heil en voor je leven. Zijn geboden zijn goed voor je. Dan functioneer je optimaal als je leeft zoals hij het wil. En waarom geef ik dat dan allemaal door? Waarom vertel ik dat door? Dat begint met een kinderbijbel, een kleuterbijbel, wat plaatjes erbij. En waarom geef ik dat nou allemaal door? Wat is nou de bedoeling daarvan? De bedoeling daarvan is, kinderen, catechisanten, de bedoeling daarvan is, opdat jullie ook je hoop op God gaan stellen. Heel persoonlijk. Dat jullie ook de goede hand van je God gaan ontdekken. En dat je je in die hand laat vallen. En dat je je door die hand laat leiden. Hij voorop en jij erachteraan. Ja, dat is de bedoeling. Dat je je hoop op God gaat stellen. En dat je in het oog zijn daden en in het hart zijn wet zou houden. Dan gaat het goed. Ezra, krijgt hij al een beetje kleur voor u? Gaat een beetje dagen wat voor een figuur dat is? Wat een geweldige geestelijke leider dat is? Wat een grote kennis die man had, maar ook een grote vroomheid die man had. Hij doet ernaar. Godvrezend is dat. En wat voor een grote ijver hij had om de anderen ook als het ware mee te nemen in dat woord van God. Om het aan de man te brengen. Ik heb een woord van de allerhoogste koning en die God, die is zo rijk, zo heerlijk. En ik wil graag dat jullie daarin delen. Jullie graag op het niveau brengen van een geheiligd volk waar God plezier in heeft en waar jullie je vreugde in hebben. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. O, zijn hart was erbij, met lust verteld. Ze vlijtig onderwezen, maar hij prees het aan. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gereden die ik u in uw wetten vond. Weet je wat de Joodse traditie zegt? Die zegt, Ezra, een van, het staat niet in de Bijbel, maar ik vond het wel mooi. Toen ik het las. Ezra, die had altijd een stralend gezicht. Ezra had altijd een stralend gezicht. Maar hoe komt die Joodse traditie daaraan? Staat niet in de Bijbel. Ik denk dat ze gelijk hebben. Want Ezra was een priester die wet van God overschreef en onderzocht en die met die Torahrollen liep. En als een Jood met een Torahrol loopt, dan loopt hij altijd met zijn hoofd omhoog en dan heeft hij een glimlach. Want hij heeft de wet van zijn God in zijn hand en drukt hij aan zijn hart. Stralende blik. Het lijkt me zo mooi, kinderen, als je zo mag terugkijken op zo'n opvoeding. Zeg, ik heb een opvoeding gehad. Ja, mijn ouders waren, hadden fouten en gebreken, maar ze hebben iets van de liefde van de Heer. En van de vreugde in zijn dienst hebben ze toch aan ons willen doorgeven. Stralende blik. Geen sikkeneurigheid, geen zagrijnigheid, geen negativiteit, geen verboden alleen maar. Maar iets van dat. Ik was eens een keer in Israël. Dat was de eerste keer in Israël was. En daar kwam ik orthodoxe Jood tegen en daar kregen we een gesprek mee als groep. En één zin weet ik nog. Weet je wat hij zei? Hij zei, Torah is fun. Die woord van God, dat geeft me vreugde. Fun. Dat geeft me blijdschap. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Ja. In je gezin en in je gemeente. Nou, ik ga eindigen. Drie dingen willen zeggen. Lezen. Leven. En doorgeven. En zo ging Ezra terug. Ik begon te zeggen dat 80 jaar daarvoor was er al een groep weggegaan. Hè, onder leiding van Zerubabel. 80 jaar daarvoor was er al een groep weggegaan. Die hadden de tempel opgebouwd. En nu 80 jaar later komt Ezra te kijken hoe het geestelijk was. Dat was de tweede, de derde generatie. En toen hij daar kwam, was er ook alweer verval, geestelijk verval. Hij trof daar inderdaad een volk van God aan, maar die verre van Gods wetten waren verwijderd. Neergang! Er was geestelijk verval. Er was zat werk te doen. Maar de Heer had Ezra voorbereid in Babel. Door zijn hart erop te richten om het woord van God te onderzoeken. Dat had God in zijn hart gelegd. Die begeerte, die honger om te kennen wat God zegt in zijn woord. En dan gaat de Heer Ezra daarvoor gebruiken. De opwekking begint bij één man, Ezra. Eén enkeling. Die vol is van het woord van God. En daarna leeft. En die dat ook wil doorgeven. Ezra, hulp. Hulp. Het is een man van het woord. Het is een man van de hand van God. Hij weet van Gods leiding in zijn leven. Het is een man van gebed. Ook dat. In Ezra 9 lezen wij een ontroerend gebed waarin hij zich diep verootmoedigt. Waarin hij zich schaamt voor God. O God, mijn volk, we zijn zo ver van u afgedwaald. Heer, de zonde heeft ingang gevonden in uw volk. En daar kan uw zegen niet op rusten. En hij verootmoedigde zich diep en hij bad en hij smeekte. Maar dat was wel het begin van een opwekking, een reiniging, een zuivering van het volk van God. En het was een man, gemeente, die God prees. Daar eindigt hoofdstuk 7 mee. Er staat in vers 27, geloof zij de Heere, de God van onze vaderen, die zulks in het hart van de koning gegeven heeft. Hij prees God. Hij prees God. Hij zegt niet tegen die koning, tegen koning Artaxasta: koning, ontzettend bedankt dat ik mag gaan en dat je me goud en zilver meegeeft. Oh, dat zal hij ook wel gezegd hebben hoor. Maar het eerste wat hij doet is niet de goedheid van die milde koning prijzen, maar God prijst die zo goed en zo mild is, die het hart van de koning geneigd heeft. Hij wist wat prijzen was in zijn leven. Heel concreet ook waarom hij God prijst. Hij prijst God. En dan eindigt het, en daar wil ik graag mee eindigen, denk ik, een mooie uitdrukking. Vers 28, laatste vers. Zo heb ik mij gesterkt, zo heb ik weer moed gekregen naar de hand van de Heere, mijn God over mij. Even kijken, dat bedoel ik trouwens niet, ik bedoel vers 27. Gelooft zij de Heere, de God van onze vaderen, die zulks in het hart van de koning gegeven heeft, om te versieren het huis van de Heere, dat in Jeruzalem is. Om te versieren, om luisterrijk te maken het huis van de Heere. Wat betekent dat? Ezra die dankt God. Dat hij nou dat huis van de Heere, dat dat nou luisterrijk versierd kan worden. Waarmee? Nou ja, met dat goud en dat zilver dat hij meekrijgt. Daar kan hij de tempel extra mooi van maken. Ja, dat is mooi. Maar ook dat het woord van God daar weer gaat klinken, op de kandelaar komt. Dat hele woord, in al zijn facetten. Het huis van de Heere mooi te maken, te versieren. Die tempel van de Heere schitterend te maken. Met het letterlijke goud en het zilver. Hoe kan ik dat geestelijk toepassen? In het Nieuwe Testament wordt gesproken over het huis van God, dat is dan de gemeente. Dat zijn wij. En dan staat er dat je in dat huis van God, dat kan worden gebouwd, opgebouwd, met hout, hooi en stoppelen. Maar ook met goud en zilver. En hout, hooi en stoppelen, ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Daar heb je heel veel van. Maar dan wordt het huis van God niet wezenlijk mee gebouwd. Hè, als we ijverig en actief zijn en er komen mensen in, hier in de kerk. Nou, het wordt een beetje voller en zo. Nou, dan zijn we al blij. Van, nou, tegenwoordig valt niet tegen wat er in de kerk zit. Het kan allemaal houthooi en stoppelen zijn in principe. Meelopers, daggasten, schijngelovigen. Maar weet je waar het huis van God mee wordt versierd? Met echte gelovigen. Als je kerk in de wijk mag zijn en de Heere geeft daar zo, zijn hand werkt daar zo in mee, dat er werkelijk zondaars in de wijk die zonde zalig maken zijn, die tot waarachtig geloof komen. Dat is ons gebed. Dat er zondaars de zaligmaker mogen vinden. Goud. Echte gelovigen. Dat is winst. Dat versiert de gemeente. Dat luistert de gemeente van God in Rotterdam-Zuid op. Dat is de bedoeling. Dat de steentjes van Gods huis, die levende stenen, dat ze versierd mogen worden. Heren, wat is mijn bijdrage? Ezra die mocht toevoegen aan het huis van God. En laat dat nou uw vraag zijn. Neem dat mee. Een vraag aan u. Wat mag ik in het komend winterseizoen, wat mag ik toevoegen aan het huis van God? Wat mag ik nou wezenlijk toevoegen aan de gemeente hier in de Maranatenkerk op Zuid? Wat mag ik toevoegen? Heere, gebruik mij om uw huis mooier te maken, geestelijk gesproken. Luisterrijker, te versieren. Dat ik wezenlijk mag bijdragen tot de opbouw van uw gemeente. Ja. Nou, dat is ook kerk in de wijk zijn. Dat is ook kerk in de wijk zijn. Dat je zo de Heere mag, begeerte mag hebben om toe te mogen voegen aan die gemeente die zalig wordt. Doopouders, ik heb drie dingen willen meegeven. Ezra, hulp, hulp. Als het eens moeilijk wordt in de opvoeding, denk dan aan de naam die je kind gegeven hebt. Hulp. Er is er één die wil helpen. In het opvoeden van je kinderen. Van 0 tot 12 en van 12 tot 20 en ook daarna. En laat het woord van God centraal staan. Met die man in de schrift. Om het te onderzoeken, om het te doen en om het te onderwijzen. Tot eer van zijn naam en tot heil van onze kinderen. Amen. We gaan zingen. Psalm 1, vers 1. Psalm 1, vers 1.
lezen van het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft, zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk in de gemeente van de uitverkorenen, in het eeuwige leven, geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Datzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden, en deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn naam in het gebed aanroepen. O almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn acht in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid dat u dit kind in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en een vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niks anders is dan een voortdurend sterven, door uw genadige troost mag verlaten. En dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één, enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij verzoeken nu de doopouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Jezus Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen nog wel eens in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat zijn en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie uw vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Vader Verduin. Moeder Verduin. Wij verzoeken nu de gemeente te zingen uit Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Ondertussen zal het kind worden binnengebracht en na de doopbediening 134, vers 3 en dat laatste staande. Nu eerst 147, vers 6 en na de doopbediening 134, vers 3 en dat laatste zingen we dan staande. Ezra Verduin, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Vader en moeder Verduin, wat zal dat mooi klinken als je dat bandje weer eens terugluistert. Hij doet zijn mond nu al wijd open en dat belooft veel. Ezra, de zoon van Zeraja, ik zou wel kunnen zeggen Ezra, de zoon van Johan. Hoe de moeder van de Bijbelse Ezra heette, weet ik niet, maar de moeder van deze jongen wel. Ook dat heeft meegewerkt tot de vorming van de Ezra zoals hij was in de schrift. Zijn voorouders, zijn ouders, het voorgeslacht, die hebben hem mogen voorleven. En ook zelf, door zijn studie en door de hand van God. Alle drie. En zijn ouders. En door zelfstudie. En door de hand van God. Werd hij wat God van hem heeft gemaakt. En dat wens ik ook jullie kleine toe. En door jullie. En zelf, doordat het hart door de geest gericht wordt op het woord van God. En door die goede hand van God. Dat hij een nuttig instrument mag worden, bruikbaar voor de meester. God zegen jullie daarbij. We eindigen met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat hij christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hem en ons allen hebt bewezen zal beleiden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mag. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Wij eindigen deze samenkomst met het zingen van Psalm 121 en daarvan vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Mijn hulp, mijn ezer is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde schiep en sinds bewaarde. En we zingen ook het vierde vers. Psalm 121, vers 1 en 4 is onze slotzang.
Oh.
Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.